een aangenamer jaar. Dat, gemeente, was de nieuwjaarwens van velen zo aan het begin van dit nieuwe jaar. Alsjeblieft een aangename jaar, niet zo'n rampjaar. En misschien hebt u dat ook wel gewenst met het oog op uw eigen persoonlijke levenssituatie. Maar nu, gemeente, vanmiddag mag ik u een aangenaam jaar aankondigen. Nee, ik kan u geen jaar van louter voorspoed beloven met allemaal aangename ervaringen. Maar ik mag u toch in navolging van mijn meester verkondigen het aangename jaar des Heren, het genadejaar. En wie onder ons die genade kent en bezit, wel, die is de Heren ook inderdaad aangenaam. Die is aangenaam in Gods oog. Of zegt het ons, de geest des Heren is op mij en heeft mij gezonden om te prediken het aangename jaar des Heren. Prediken, verkondigen, met gezag. Dat is dus meer dan samen een pittige bijbelstudie houden. Romeinen 10 zegt het immers dat het geloof is uit het gehoor en dan uit het gehoor van het gepredikte woord. Ja, de Heer Jezus zelf, gemeente, zegt het hier, de geest des Heren is op mij om te prediken het aangename jaar des Heren. De Heer Jezus spreekt van prediken. Het Griekse woord voor prediken gaat terug op het woordje heraut. Als de stadsomroeper in oude tijden de stad, dorp rondging om de boodschap, de bevelen van de keizer uit te roepen, uit te bazuinen. Dus de Heer Jezus is gekomen om te prediken, uit te bazuinen het evangelie van Gods genade. En daarin is hij een voorbeeld voor alle predikers ook vandaag de dag. Preken is dus blijkbaar heel wat anders, jongelui, dan een aantal vrome clichés en dierbaarheden opdissen. Het is ook heel wat anders dan een aantal dogma's op een rijtje zetten. En het is ook wat anders dan de laatste nieuwtjes te laten horen en naar voren te halen. Het is ook nog wat anders en wat meer dan de bevindelijke weg van Gods volk te beschrijven en zelfs voor te schrijven. Nee, prediken, het woord zegt het al, dat is het woord van de grote koning uitroepen, uitbazuinen. En dat ook met gezag. Het woord van de Heere ontvouwen, uitzeggen en aanzeggen. En als dat op een goede manier gebeurt, dan is de prediking inderdaad stichtelijk. En dan is die prediking ook warm. En dan is die prediking ook bevindelijk. En daarom zegt Paulus tegen Timotheus heel eenvoudig, predik het woord. Predik het woord in al zijn volheid. Want ik weet, het stond niet aangekondigd in het synagogale kerkblad. Het stond niet aangekondigd dat de Heer Jezus zou voorgaan zo van Sabbat 5 januari, 10:00 AM, voorganger Jezus van Nazareth. Nee, gemeente, hij verscheen onaangekondigd in het dorp waar hij vroeger jongens en meisjes had gespeeld met zijn vriendjes, waar hij had school gegaan, waar hij timmermansvak had geleerd. En dan begrijpt u al, dat moet toch wel een emotioneel weerzien zijn geweest met zijn oude dorpsgenoten. Als de Heer Jezus zo weer terugkeert, dan is dat het gesprek van de dag, want ze kennen hem nog wel. Die buitengewoon schrandere jongen van weleer, die je nooit op een onvertogen woord of een misstap kon betrappen. Nu is hij daar weer. En naar zijn gewoonte gaat hij op de Sabbatdag op naar de synagoge staan. En ook daar in gemeente is de Heer Jezus ons een voorbeeld. Let wel, hij gaat naar gewoonte. Dus niet uit gewoonte, niet uit sleur. Nee, hij gaat naar gewoonte. Zoals de Heere God dat ook van ons vraagt. Hebreeën 10 laat dat nadrukkelijk zien, nietwaar? Dat kerkgaan, dat een bijbelse opdracht is. En laat ons de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Ja, als er iemand, maar moet je dan per se 2 keer naar de kerk op de dag van de Heer? Inderdaad, gemeente, er is een bijbelse gewoonte. Al denken we alleen al aan het morgenoffer en het avondoffer. waarin Israël samenkwam om de Heere te dienen, te aanbidden. Maar we kunnen ook denken aan de Joodse gewoonte van de synagoge om twee keer op de Sabbatdag een dienst te beleggen. En natuurlijk weet ik wel, er zijn altijd weer mensen die twee keer niet kunnen volbrengen. Het zij uit lichamelijk of psychische zwakte. Of omdat zij de zondag noodzakelijk werk moeten verrichten. Dus van jongs af aan al trouw naar de kerk gaan. Ja, zeg je dan als jonge ouders, maar vanaf hoe jong moeten we ze dan wel niet meenemen de dienst in? Wel, ik zou zeggen, zo vanaf het vijfde of het zesde jaar, als het kan nog wat eerder. En misschien zitten die kleintjes dan wat te draaien onder de preek. En toch, ik geloof het, kleine potjes hebben ook in deze grote oren. Trouwens, gemeente, ook de Heer Jezus zelf was als kind, naar de gewoonte van die dag, vanaf zijn vijfde of zesde jaar meegenomen naar de erediensten van de synagoog. En zo gaat hij ook nu op, naar gewoonte, maar dan met verlangen in het hart. Is dat, gemeente, ook zo bij ons? Want het is toch een geweldige vrijheid, geweldig voorrecht, dat wij zomaar, jong en oud, in alle vrijheid naar de kerk kunnen gaan. Als we denken bijvoorbeeld aan de christen in Soedan, die zelfs gevaar lopen voor hun eigen leven als ze trouw naar de kerk gaan. Wat hebben wij dan een geweldige vrijheid. En daarom leeft het ook in ons hart dat verlangen van de psalmdichter. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der lege scharen, God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegenheen om zeer een voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. En weet u, geweten, die Joden, doen ze nog wat, de orthodoxe Joden, die lopen met haastige pas naar de synagoge. En daarin willen ze tot uitdrukking brengen, vanuit die haast, hoezeer zij verlangen de Heere en zijn dien. Natuurlijk weten wij niet of het innerlijk ook met het uiterlijke daarin overeenstemt, maar toch, dat gebaar is veel zeggen, dat haastig stappen lopen naar de synagoge. Nou, nu is onze Heer Jezus ook opgegaan naar de synagoge van Nazareth. En wellicht zit hij daar weer, jongens en meisjes, op zijn oude bekende plekje waar hij vroeger ook zat. Ja, alles is nog bij het oude gebleven. En zelfs het patroon van de eredienst is nog hetzelfde. Natuurlijk, daar wordt gezongen. Daar wordt ook gezamenlijk de geloofsbelijdenis opgezegd. Daar zijn ook de gebeden. En er is dan ook, achterin volgens de wetslezing en de schriftlezing, de lezing uit de wet en vervolgens de lezing uit de profeten. Want ja, een vaste voorlezer in die dagen, die placht dan de wet te lezen. En een willekeurig lidmaat van de gemeente, mannelijk persoon, mocht tijdens de dienst opstaan en dan naar voren gaan om een gedeelte voor te lezen uit de profeten, om dat vervolgens uit te leggen en toe te passen. En ieder die dat wilde, die moest gaan staan en die kreeg dan de boekrol van zijn keuze. En zo iemand nam dan meestal dat gedeelte wat hem zelf bijzonder had aangesproken, wat hem door de Heere met kracht op zijn ziel gebonden was en wat hij dan graag wilde doorgeven aan anderen met een woord van toepassing. Want nu, de Heer Jezus had dat zelf ook wel vaker gedaan in allerlei andere synagogen. En inmiddels was zijn faam als prediker geweld naar zijn geboorteplaats, Nazareth. Dan begrijpt u wel, gemeente, dat het hart van de dorpsgenoten, die zwol van trots. Hun Jezus zou nu ook wel het woord gaan nemen en gaan prediken. En met spanning ziet men dan uit naar het moment dat de Heer Jezus hen het woord zal vragen. Nou, een wens gaat in vervulling. Dat gebeurt inderdaad. En we lezen ook hoe de Heer Jezus gaat opstaan. En dat hem werd gegeven het boek, dat wil zeggen de boekrol van Jesaja. Hij heeft met nadruk gevraagd dus om die boekrol van Jesaja. Want dat Griekse woord voor geven betekent hier geven op verzoek. En zo, gemeente, gaat de Heer Jezus dan de plaats opzoeken die hij wil gaan lezen. Ten slotte heeft hij het gevonden. U zegt, wat krijgen we nu? Is de Heer Jezus dan zo weinig thuis in de Bijbel dat hij moet gaan zoeken om de plaats ten slotte te vinden? Alleen gemeente, dat heeft natuurlijk veel meer te maken met het feit dat je in die tijd een boekrol had die vast zat aan twee stokken. En als je het gedeelte wilde vinden wat je nodig had, dan moest je natuurlijk de ene stok oprollen en de andere afrollen. En dat duurde even. En bovendien, je had in die dagen nog geen hoofdstukkenindeling en er was ook nog geen nummering van de tekstversen. En daarom, gemeente, duurt het even voordat de Heer Jezus die plaats heeft gevonden. En dan slaat hij dus op dat woord uit Jesaja 61. Hij gaat voorlezen Jesaja 61, de versen 1 en 2. Hij heeft er bewust naar gezocht en het gevonden en hij gaat het nu ook hardop voorlezen. De geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het heden te verkondigen, om te genezen de gebrokenen van hart, en de gevangenen te prediken loslating, en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Kortom, om te prediken het aangename jaar des Heer. En dat is opvallend. Daar stopt de Heer Jezus. Daar breekt hij af. De rest van Jesaja 61, ook over het oordeel van God, dat leest hij niet. De heiland breekt hier met opzet af. En dan geeft hij de boekrol weer terug aan de overste van de synagoog. En vervolgens gaat hij eens naar het gebruik van weer zitten, om dan zo dadelijk nog een enkel woord ter verklaring daaraan toe te voegen. De toelichting, dat begrijpt u wel, die in grote spanning door die dorpsgenoten wordt afgewacht. Men houdt als het ware de adem in. Staat erbij, heel nadrukkelijk, en de ogen van alle in de synagogen waren op hem geslagen. Denkt u zich dat moment eens in, die volgepakte ogen. Alle ogen die zich richten op de Heer Jezus Christus, valt even een stilte. U kunt als het ware een speld horen vallen. En dan opent de Heer Jezus zijn gezegende lippen en dan laat hij het woord van toepassing horen en hij zegt tegen die mensen daar in de synagogen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Nou, gemeente, voor Joodse oren was er meteen bij die toepassing al heel veel. Daar willen wij als gemeente hier in Rotterdam, willen wij de rijkdom van deze toepassing, gemeente, goed begrijpen? Willen wij de diepte van deze tekstkeuze verstaan? Dan zullen die moeten toelichten vanuit het Oude Testament, vanuit oud-testamentische achtergrond. We zouden kunnen zeggen dat het eigenlijk als een bloem die zich ontvouwt in drie fasen, totdat wij in haar hart kijken. In het hart van het evangelie van Lucas 4. Ja, totdat wij mogen zien in het hart van de zich ontfermende God. Een ontferming, ja, die door Mozes destijds al in de wet, Leviticus 25, is afgekondigd, die door Jesaja nog rijker is verkondigd aan de ballingen in Babel, Jesaja 61, en die hier in Lucas 4 door de heiland in zijn prediking te Nazareth is vervuld. We moeten dus, gemeente, voor een goed verstaan van deze toepassing, van deze aangename woorden, moeten wij starten in Leviticus 25. En daar wordt namelijk de wet van het jubeljaar afgekondigd, gegeven aan het Joodse volk. Die wet van het jubeljaar hield dit in, dat elk zevende jaar wel, dan moest de grond braak liggen, dan mocht er niet op worden gewerkt, het land moest rust krijgen, de akkers moesten dan niet worden bebouwd. En zo na 7 maal 7 sabbatjaren brak dan het jubeljaar aan, het 50ste jaar. En dat was tegelijkertijd het jaar waarop alle scheve verhoudingen weer werden rechtgetrokken. En nu is, gemeente, die naam jubeljaar letterlijk gezien eigenlijk niet helemaal juist. Het gaat niet eens zozeer om het jubelen, dat hoort er wel bij. Maar die naam jubeljaar kunnen we beter weergeven met jobel of jobeeljaar. Zo genoemd namelijk naar de jobeel, een muziekinstrument waarmee dat jubeljaar geestelijk werd ingeluid. Ja, doorgaans blies men dan bijvoorbeeld op de bazuin, de ramshoorn. Bij het begin van het jubeljaar, dan zette de priester, jongens en meisjes, die bazuin aan de mond. En zo luidde hij dan het jubeljaar in, het nieuwe jaar. Dat werd dus niet ingeluid met knallend vuurwerk, maar met het geluid van de bazuin. Het werd ingebazuin. Maar ja, wat is nu de betekenis van dat jubeljaar? Wel, dat heeft alles te maken met de verlossing uit de slavernij van Egypte. Want de Heer God wilde dat zijn volk, wanneer dat bevrijd was, ook zou leven als een vrij volk en hem ook in alle vrijheid zou gaan dienen. Dat wil zeggen, de ene volksgenoot mocht geen slaaf worden van de ander. En ja, eenmaal jongens en meisjes in het beloofde land in Canaan aangekomen, kregen ze van de Heer God allemaal evenveel. Allemaal een eigen erfdeel, een klein stukje grond, een erfenis. Om dat te bebouwen en om daarvan te leven. Zo zouden ze allemaal even vrij en ook even rijk zijn. Maar helaas, u weet wel, daarbij is het natuurlijk niet gebleven. Allerlei levensomstandigheden die leiden tot de beknotting van die vrijheid die God had geschonken. Door sterfgevallen bijvoorbeeld. Dat is heel erg, jongens en meisjes. Door sterfgevallen vielen er soms vaders weg. En die kinderen waren dan soms toch te klein om zelf het eigen landgoed te kunnen gaan bewerken. Ja, soms werd ook het land geplunderd door de vijand. Of het bleef onbebouwd vanwege ziekte of luiheid. En zo kwamen natuurlijk allerlei ellende in de gezinnen. Financiële problemen, soms zelfs faillissement. Soms zelfs moest het eigen land worden verkocht om in onderhoud te kunnen voorzien. Leidde soms tot grote schulden waarbij men zich moest verkopen als slaaf. Of dat men zelfs terecht kwam in de gevangenis. Kortom, dan stond er een hele treurige, trieste situatie. En vooral de weduwe hadden het dan heel erg moeilijk. En wie zou zich dan ontfermen op deze ellende? Wel, niemand minder dan de Heere God. De Heer God, hij dacht aan de zulk in zijn barmhartigheid. Een barmhartigheid die wonderlijker is, gemeente, dan alle menselijke barmhartigheid. Dan betoont de Heer het, dat hij is een vader der wezen en een man der weduwe, die weduwen haar recht verschaft. Nu deze ontferming, deze barmhartigheid van de Heer, werd zichtbaar en tastbaar in dat 50ste jaar, het jubeljaar. Leviticus 25 zegt het, gij zult dat 50ste jaar heiligen en vrijheid uitroepen in het land voor al zijn inwoners. Het zal een jubeljaar zijn. En dat is opmerkelijk. Dat jubeljaar dat begon nu juist met die ene bepaalde dag, met de grote verzoendag. Dan, als het volk haar schuld had beleden en de zonde was verzoend, de zonde was vergeven, als die zondebok was weggestuurd in de woestijn, dan, ja, dan werd het geklank van de bazuin gehoord. En iedereen moest dan terugkeren naar zijn eigen grondbezit van vroeger, naar het familiebezit. En ieder werd dan in zijn oude rechten hersteld. De slaaf kreeg zijn vrijheid weer terug en ook zijn land. De gevangenen, ze mochten weer naar huis terugkeren. En de verpauperden herkregen hun bezit. Nou, begrijpt u wel, gemeente, wat een geweldige vreugde dat was, als die priester aan het begin van het jubeljaar die bazuin aan de mond zette. En dat zo alle sociale onrecht werd opgeheven. Het leed was geleden. De tranen konden gedroogd, of het moesten vreugdetranen zijn. En dat, gemeente, daarvan zeggen wij misschien, nou ja, dat is nou wel aardig om te weten, dominee. Dat is ook best wel interessant. Maar dat is toch eigenlijk alleen maar typisch oud-testamentisch. Wat hebben wij daarmee te maken? Ja, met dat gebeuren hebben we toch wel te maken. We hebben dat samen beleden, nietwaar, met artikel 25 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat wij ook uit die ceremoniegeving nog lering kunnen trekken voor ons eigen christenleven. Namelijk dit. Dat de christen leert uit het jubeljaar om zich te keren tegen alle sociale onrecht in de maatschappij. Maar gelukkig is nog meer. Want die bloem van Gods ontferming vouwt zich nog verder open in die tweede fase, weet u wel. Julia laten namelijk een geestelijke verdieping. Het krijgt er een geestelijke dimensie bij. En dan denken we aan die troostboodschap uit Jesaja 61 vers 1 en 2. Een boodschap voor degene die zuchtte in de ballingschap in Babel. En daar wordt dan in Jesaja 61 aan die bepalingen van dat jubeljaar een geestelijke uitbreiding gegeven. Daar worden veel meer noden genoemd dan alleen maar de maatschappelijke en de lichamelijke. Zeker, het is waar, Jesaja 61 spreekt ook over de vrijheid voor de gevangenen. Het spreekt ook van maatschappelijk herstel. Maar vooral spreekt Jesaja 61 van de blijde boodschap voor de zachtmoedigen. Dat wil zeggen voor de nederigen. De Heer heeft mij gezonden, zegt de profeet Jesaja daar, om te verbinden de gebrokenen van hart. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heer. Om de treurige Sions te beschikken, sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat Hij verheerlijkt wordt. Dat is wat gemeend. Wat de Heer belooft jou ook voor onze dagen, een woud van bomen. Eikenbomen der gerechtigheid, wat een machtige belofte voor u. Ik moet zeggen, Heren, nou ben ik maar zo'n bevend riet. Maakt u mij tot een eikenboom van gerechtigheid. Vol van zekerheid, vol van vruchten. Als een levend getuige voor uw naam. In ieder geval, gemeente, uit het Adventsevangelie van Jesaja wordt dan wel duidelijk dat het hele menselijke bestaan omvat, dat jubeljaar. Niet alleen de lichamelijke noden, maar ook de geestelijke noden. Ja, voor beide mogen wij de Heer aanroepen en ook zijn hulp inwachten om door hem geholpen te worden. Want hij heelt de gebrokenen van harte en hij verbindt in hun smarten die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Ja, zo precies het jubeljaar van Jesaja 61 dus heerlijker dan Leviticus 25. Maar gemeente, het jubeljaar van onze tekst, dat slaat werkelijk alles. De aankondiging van het jubeljaar door Mozes, dat is rijk. De aankondiging van Jesaja is nog rijker. Het allerrijkst is toch, gemeente, hier die van Christus. De aankondiging van het jubeljaar. En zoals gemeente zien we de lijn lopen, niet waar, die drie fasen bij de maatschappelijke dimensie. Kwam later de geestelijke dimensie. En nu komt daarbij de christologische dimensie. Het jubeljaar wordt door de heiland hier immers niet alleen maar profetisch aangekondigd en afgekondigd. Maar wordt door hem ook ambtelijk vervuld in zijn komst, zijn leven en werk op aarde als zaligmaker. Nog beter nu hij hier de evangeliebazuin aan de lippen zet. Nu mogen de harten, ja ook hier, van jong en oud. Van vreugde opspringen. Immers gemeente, de Heer Jezus en zijn werk vindt dat jubeljaar zijn diepste vervulling. En daarom is het oud-testamentische jubeljaar afgeschaft. En kennen wij ook niet meer zo'n sabbatjaar, kennen we zelfs niet meer zo'n 50ste jaar. Het is gemeente om zo te zeggen, nu altijd jubeljaar, jongens en meisjes. Gemeente, laten we daar nooit goedkoop over doen. Van nou ja, zie je wel, het is altijd jubeljaar. Je kan altijd nog bij de Heren terecht, nietwaar? Alsof dat iets vanzelfsprekend zou zijn. Want gemeente, het jubeljaar is door de Heer Jezus Christus duur betaald. Met zijn eigen bloed. Heeft hij zijn leven voor